Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 21 oktober. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is de co-host en hoofdredacteur van Energeia, Wouter Hielkema.
We blikken deze week terug, en ook een beetje vooruit, op de parlementaire enquête naar aardgaswinning in Groningen. De bijna 70 openbare verhoren van getuigen zitten erop. En onze redacteur Jeroen Zavelkoels heeft ze bijna allemaal gevolgd. En laat zijn licht schijnen op de opvallendste momenten daaruit. Plaatst wat kritische kanttekeningen en probeert ook nog wat lessen te trekken.
Maar eerst nemen Wouter en ik het nieuws van deze week weer met je door. De Europese Commissie heeft maatregelen voorgesteld om in te grijpen op de Europese gasmarkt. Daaronder zijn een gezamenlijke inkoop van aardgas en een nieuwe Europese benchmark voor aardgas. De gasmarkt was nog geen onderdeel van eerder aangekondigde maatregelen om de energieprijzen onder controle te krijgen. Wouter, ja, dat is een ingrijpende maatregel, de gezamenlijke inkoop van aardgas. Hoe moet dat er volgens de Europese Commissie uit gaan zien?
Nou ja, zoals steeds als we dit soort onderwerpen behandelen in deze podcast, veel is nogal onduidelijk. Veel moet nog uitgewerkt worden. Maar wat is nu al bekend? Nou, laat ik even beginnen met zeggen, landen, lidstaten kopen zelf helemaal geen gas. En dat is een beetje een misverstand wat rond deze maatregel bestaat. Landen kopen geen gas, bedrijven kopen gas. Maar de Europese Commissie die heeft vastgesteld dat op dit moment bedrijven, Europese bedrijven die gas kopen, die concurreren onder meer met elkaar om dat gas, want er is te weinig gas.
Ja.
En dat drijft de prijs op. Nou, daarvan zegt de Europese Commissie, dat is zonde. We hebben allemaal binnen Europa dat gas nodig. Laten we solidair zijn. Als wij nou met elkaar zorgen dat we dat gas gezamenlijk inkopen, dan zijn we goedkoper uit.
Ja.
Nou, daar is wel wat voor te zeggen natuurlijk. Wat ze nu willen gaan doen, is een soort syndicaat op gaan richten, dat dan gezamenlijk voor al die Europese bedrijven die gas nodig hebben, gas in gaat kopen. Nou, dat gaat niet om al het gas. Wat er nu bekend is dat, en dat is een beetje vaag, maar dat 15% van het gasopslagdoel van een lidstaat, voor die hoeveelheid moet er gezamenlijk gas ingekocht worden.
Ja.
En de rest, nou, de meeste landen willen naar een opslagniveau van 90%. Dat kan dan door die bedrijven in die landen zelf ingekocht gaan worden, maar voor een hoeveelheid overeenkomend met 15% van dat doel, wordt er dan gezamenlijk ingekocht.
Ja, en de Europese Commissie vindt verder dat de TTF, de virtuele handelsplaats voor gas, dat die niet meer voldoet. En daarvoor willen ze een nieuwe benchmark voor de prijs van aardgas. Waarom vindt de Commissie dat nodig?
Nou, dit speelt al wat langer. We bespraken dit 2 weken geleden ook al in de podcast. Maar de TTF, zoals die heet, reflecteert volgens Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, reflecteert niet langer de werkelijke markt. Kijk, wat de Europese Commissie zegt is dat de TTF-handelsplaats, waar dus, en dat is een Nederlandse handelsplaats, maar dat is binnen Europa de belangrijkste prijsbenchmark, die reflecteert te veel het pijpleidingengas, zoals dat genoemd wordt. Dat is gas wat uit Rusland komt, wat uit Noorwegen komt, wat onder invloed van de geopolitieke ontwikkelingen heel erg duur is geworden. En we moeten dat pijpleidingengas gaan vervangen met LNG. Vloeibaar gemaakt aardgas, wat over de hele wereld met tankers vervoerd kan worden.
Ja.
Nou, nu zijn met name de zuidelijke landen in Europa, die zeggen van ja, wij zijn eigenlijk, onze prijs wordt gebaseerd op die TTF. Dat is zo ontstaan, dat is de benchmark. Maar die is wat duurder geworden door al die geopolitieke ontwikkelingen. En daardoor betalen wij eigenlijk te veel voor het LNG wat wij aantrekken.
Ja.
Nou, daar gaat de Europese Commissie in mee. En die zegt van laten wij nou proberen om een alternatieve benchmark te gaan ontwikkelen op basis waarvan die LNG-prijs dan tot stand kan gaan komen. Ja, hoe dat precies in zijn werk gaat, dat moet nog verder uitgewerkt worden. Dat is onduidelijk. We hebben ook met een aantal deskundigen hierover gesproken. En die zijn eigenlijk toch wel, die plaatsen wel kanttekeningen bij deze oplossingen. Die zeggen, het is een beetje symptoombestrijding wat de Europese Commissie nu doet. En het lost niet het werkelijke probleem op. Het werkelijke probleem is dat er schaarste heerst op de Europese gasmarkt.
Ja.
En dan kan je een andere benchmark doen en dan kan je andere, op die manier proberen die prijs naar beneden te krijgen. Misschien lukt het ook wel een beetje, maar het lost het probleem van schaarste niet op. En die schaarste zorgt toch dat die prijs zo hoog is.
Ja, en totdat er een nieuwe benchmark is, moet er een soort dynamisch prijsplafond komen voor de TTF-handel. En wat is daarover bekend?
Het is een mechanisme. De crux ervan is eigenlijk dat op het moment dat de prijzen te hard stijgen of heel scherp dalen juist, maar het gaat vooral over de prijsstijgingen, dat de handel dan automatisch stilgelegd wordt.
Mm.
Nou, hier moet nog een mechanisme voor worden ontwikkeld. De datum die in de plannen nu gemeld staat is 31 januari 2023. Dan moet dat dynamische prijsplafond van kracht worden. En het idee is ook dat het tijdelijk van kracht wordt. Hoe lang precies is me dan weer niet helemaal duidelijk. Of dat dan is totdat dat alternatief voor de TTF überhaupt ontwikkeld is. Of in elk geval, er wordt ook nog over doorgepraat. Gisteren is er over doorgepraat en vandaag wordt er verder over doorgepraat door regeringsleiders. Nou, wij nemen dit op donderdagochtend op, dus misschien dat ik nog gelogenstraft word, deze woorden. Maar de verwachting is niet dat er wat uitkomt, gisteren en vandaag. Aanstaande dinsdag spreken de energieministers nog met elkaar hierover. Maar wat de meeste deskundigen verwachten is pas in de loop van november dat hier daadwerkelijk knopen over doorgehakt worden.
LNG-leverancier Titan gaat een fabriek voor de productie van bio-LNG bouwen in de haven van Amsterdam. Naast de fabriek komt een biogasfabriek van BioValue. De fabriek van Titan gaat het gas van BioValue verwerken. En dat moet jaarlijks 200.000 ton bio-LNG gaan opleveren. Ja, Wouter, het eerste wat in me opkomt bij dit nieuws is de ontwikkeling dat Europa meer LNG importeert, nu er geen Russisch gas meer naar Europa komt. Houdt de komst van deze bio-LNG-fabriek daarmee verband?
Nee, eigenlijk niet. Titan timmert al langer aan de weg voor bio-LNG. Heeft bijvoorbeeld al LNG-bunkerbakken heette dat in de Amsterdamse haven. Dat zijn drijvende bakken waar kleine zeeschepen en ik geloof ook cruiseschepen, dat die daar LNG kunnen tanken. Bunkeren heet dat in de scheepvaart. Eventjes misschien een stap terug. Dat bio-LNG, waar is dat eigenlijk voor? Nou, Titan gebruikt het vooral als alternatieve brandstof voor stook- en dieselolie. En dat vindt dan zijn toepassing met name hier in de scheepvaart. Binnenvaartschepen kunnen dat als brandstof gebruiken. Kleine zeeschepen en de cruiseschepen die ik al noemde. Het heeft ook wel toepassingen in de industrie, waar het dieselolie of stookolie kan vervangen. En er wordt ook wel een rol toebedicht aan het zware transport ervan.
Ja, maar het heeft dus een hele andere rol dan het LNG dat nu wordt geïmporteerd, omdat er geen Russisch gas meer komt.
Ja, precies. Ja. Dat is echt bedoeld voor verlichting van die schaarste waar we het net over hadden. Hè? Ja. En bio-LNG wordt echt gezien als een transportbrandstof.
Ja, en die bio-LNG-fabriek van Titan moet jaarlijks dus 200.000 ton bio-LNG gaan opleveren. Hoeveel is dat eigenlijk? En hoe gaat Titan dat doen?
Ja, dat is, nou, op zich is dat best wel veel. 200.000 ton LNG. Als je dat weer. LNG is vloeibaar gemaakt gas. Hè? Mm-hmm. Als je daar weer gewoon gas van maakt. Hè? Vluchtig gas zoals dat in je gasleidingen zit. Mm-hmm. En dan zou dat overeenkomen met pakweg 250 miljoen kubieke meter. Nederlandse huishoudens gebruiken jaarlijks iets van 7 miljard kubieke meter aardgas. Dus ja, dan is 250 miljoen is toch best fors, best veel.
Ja. Yeah.
Dat benodigde gas, dat komt op twee manieren in die fabriek van Titan. Je noemde al volgens mij zeg je BioValue. Die gaat naast deze bio-LNG-fabriek van Titan een biogasfabriek bouwen. Mm-hmm. Daar komt
biogas.
daar wordt biomassa, en andere reststromen, wordt daar vergist tot biogas. Dat biogas gaat naar de fabriek van Titan. Die maken daar eerst groen gas van. Dat is een beetje schoongemaakt biogas. Met name het CO2 wordt er dan uitgehaald. Dan is het groen gas van aardgaskwaliteit. En dat wordt dan weer tot min 162 graden gekoeld. Zodat het LNG, vloeibaar gemaakt gas, is. Nou, dat is die stroom vanuit BioValue. Dat is een deel van wat Titan gaat gebruiken om die 200.000 ton LNG te maken. Het andere deel komt gewoon uit het gasnet. Met behulp van certificaten gaan ze dat dan vergroenen.
Ja, de LNG-fabriek van Titan moet in 2025 operationeel zijn. Verder, de details rond de steunregeling tegemoetkoming energiekosten, de TEC-regeling voor het midden- en kleinbedrijf, zijn bekend. MKB-bedrijven die minimaal 12,5% van de omzet kwijt zijn aan energiekosten, krijgen vanaf 1 november compensatie voor de helft van de stijging van de energiekosten. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 160.000 euro en de staat trekt daar ruim 3 miljard euro voor uit. Wouter, naar de invulling van deze regeling werd uitgekeken. Welke bedrijven komen er nu voor in aanmerking?
Ja, je werd zeker naar uitgekeken. We hebben het ook al eerder in deze podcast hebben we het erover gehad. Hè? Het is die regeling die waarbij steeds de bakker centraal staat. Hè? Politici die hebben graag een beeld, schetsen ze voor wie ze het doen. Nou, de bakker werd steeds genoemd van die heeft last van die enorme energieprijzen. En die moeten we tegemoetkomen. Nou, nu blijkt dus dat het om meer gaat dan alleen bakkers. Bedrijven met maximaal 250 medewerkers en 50 miljoen omzet, die niet alleen minimaal 12,5% van die omzet kwijt zijn aan energiekosten, maar ook nog een jaarlijks verbruik hebben hoger dan 5000 kubieke meter gas of 50.000 kilowattuur elektriciteit, die komen ervoor in aanmerking. Nou, dat zijn dus bijvoorbeeld die bakker inderdaad, maar glastuinders bijvoorbeeld vallen daar ook onder. Hadden we het vorige week nog over volgens mij.
Hoeveel bedrijven zijn het uiteindelijk?
We hebben het over enkele tienduizenden bedrijven die gebruik kunnen maken van deze tech-regeling.
Ja.
Het is trouwens, ik noemde even die glastuinders. Voor hun geldt wel vanwege Europese afspraken over staatssteun, geldt een lager maximum bedrag per onderneming. Hè? Net noemde jij 160.000 euro wat het plafond is per bedrijf voor deze regeling. Voor glastuinders geldt een plafond van 62.000 euro.
Ja.
Nou, dus enkele tienduizenden bedrijven die hieronder vallen. Moet natuurlijk niet vergeten, er zijn ook heel veel MKB-bedrijven die echt heel klein, of echt heel klein zijn, maar die echt wat kleiner zijn en die gewoon op een kleinverbruikersaansluiting zitten. En die vallen gewoon onder het energieplafond, wat ook voor huishoudens geldt.
Ja, het MKB kan vanaf 1 november compensatie krijgen, maar het ministerie verwacht de werkelijke openstelling van de regeling rond het tweede kwartaal van 2023. Waarmee heeft dat te maken?
Ja, het kan nog even duren voordat deze regeling open gaat, inderdaad. Er moet nog goedkeuring komen vanuit de Europese Commissie. Regeringen mogen niet zomaar aan hun bedrijven staatssteun verlenen. Dus daar moet eerst goedkeuring voor komen van of dit ongeoorloofde staatssteun is of niet.
Ja.
En daar gaat gewoon even tijd overheen. Maar omdat bedrijven toch wel nu al in de problemen zitten, gaat de regeling dan met terugwerkende kracht vanaf 1 november gelden tot en met eind volgend jaar.
Ja.
En bedrijven die nu al in de problemen komen, daar gaat het kabinet totdat die openstelling van die tech plaatsvindt, komend voorjaar, coulant om met aanvragen voor uitstel voor betaling bij de Belastingdienst.
Ja, en het bedrijfsleven reageerde eigenlijk al meteen kritisch, hè? Wat zijn hun bezwaren?
Ja, VNO-NCW en MKB Nederland reageerden op dezelfde dag dat de bekendmaking kwam. Die vrezen dat de regeling niet toereikend is om alle ondernemers voldoende te helpen. Wat zij vooral willen zien is dat er een gelijk speelveld in Europa wordt getrokken. Hè. Mm-hmm. Je ziet nu dat nationale regeringen allemaal op hun eigen manier omgaan met de mogelijkheid om hun bedrijven te steunen.
Ja.
En het is voor die bedrijven veel aantrekkelijker als heel Europa één lijn trekt.
Ja.
Verder is hun kritiek dat die 12,5% van de omzet die een bedrijf aan energiekosten moet hebben, dat die iets te hoog is. Dat daar door te veel bedrijven worden uitgesloten.
Mm-hmm.
Maar ja, je moet er ook ergens die grens trekken. En die maximumvergoeding van 160.000 euro is volgens VNO-NCW en MKB Nederland tekort en ligt elders in Europa veel lager.
Ja, voor bedrijven die nu dringend liquiditeit nodig hebben, moet er overbruggingsfinanciering komen, vinden VNO-NCW en MKB Nederland. Dank voor je toelichting, Wouter. De bijna 70 openbare verhoren van getuigen in de parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen zitten erop. Met redacteur Jeroen Savelkoels blikken we terug en vooruit. Welkom, Jeroen.
Dankjewel.
Ja, Jeroen, jij hebt de parlementaire enquête intensief gevolgd. Wat is wat jou betreft een van de meest opvallende momenten uit de verhoren? Laten we daar gewoon eens mee beginnen.
Ik heb veel opvallende momenten meegemaakt of gehoord. Een van de meest opvallende vond ik nog wel helemaal aan het begin van de parlementaire enquête. In juni was dat. De verhoren van twee geologen, Hans de Waal en Hans Roest, die later op enig moment allebei ook voor het SODM zijn gaan werken, maar daarvoor nog op verschillende andere plekken werkten.
De SODM, even voor de zekerheid.
SODM staat toezicht op de mijnen, de toezichthouder op de mijnbouwsector en op de gaswinning. En zij schetste eigenlijk een beeld waarin eigenlijk alle betrokken partijen in het gasgebouw leden aan een soort van tunnelvisie. Waarbij slecht onderzoek werd gedaan, nieuwe inzichten bewust werden genegeerd. En dat heeft eigenlijk volgens hen geleid tot waar we uiteindelijk op zijn uitgekomen. En die tunnelvisie, dat heb ik heel erg later in andere foren ook gemerkt dat die er echt bestond. Dus dat vond ik een heel opvallend moment. Ja, was nog een ander opvallend moment of eigenlijk een heel verhoor dat ik heel opvallend vond. Dat was met Harry van der Meijden, de oud-inspecteur-generaal van het staatstoezicht op de mijnen in 2014-2017.
Mm-hmm.
En het beeld dat toch een beetje aan hem kleefde is dat hij als oud-Shellman niet echt hard optreden, niet echt de veiligheid op nummer 1 zette. Maar hij koos vanaf de eerste minuut dat hij het woord kreeg in de parlementaire enquête, koos hij een soort van tegenaanval en schetste hij een compleet ander beeld waarin hij juist wel veiligheid op één zette en heel erg heeft moeten vechten tegen het ministerie van Economische Zaken omdat daar ook goed op de radar te krijgen. Dat vond ik heel, heel opvallend voor.
Ja. In de laatste dagen van de openbare verhoren zaten nog een aantal zwaargewichten in de getuigenbanken. Ik noem staatssecretaris Hans Veilbrief, Theodor Kokkelkoren, inspecteur-generaal der mijnen bij Staatstoezicht op de Mijnen, Shell-topman Ben van Beurden en premier Mark Rutte. Het verhoor van Rutte was opmerkelijk te noemen, las ik.
Ja, ik vond het verhoor van Rutte heel opmerkelijk. Veel mensen vonden het ook heel teleurstellend. Premier Rutte is 5 uur lang verhoord door de commissie, maar er is eigenlijk nauwelijks iets nieuws uit naar voren gekomen.
Ja.
Rutte liet eigenlijk blijken dat hij de regie over dit dossier gewoon heeft overgelaten aan vakministers, zich er heel weinig mee bemoeide. En daarom kon hij ook heel weinig echte nieuwe feiten op tafel brengen. Klein voorbeeldje te noemen, wat ik heel opmerkelijk vond, is dat zijn minister Wiebes in 2018, in ongeveer februari, op het idee komt om de gaswinning versneld te stoppen, of rond 2030 te stoppen met het winnen van gas uit Groningen. Mm-hmm. Dat er een heel ingrijpend besluit is met ingrijpende gevolgen voor de schatkist. En dat Rutte zegt dat hij eigenlijk pas voor het eerst daarvan op de hoogte is gesteld. Nou, hooguit 1 of 2 weken voor de ministerraad. Maar eigenlijk dat weet hij niet eens zeker. Hij kan alleen met zekerheid zeggen dat hij in de ministerraad, waarin het besluit valt op 27 maart, dat hij het dan pas met zekerheid wist. Nou, dat vond ik heel, heel opmerkelijk.
Wat is nou eigenlijk, nadat jij bijna 70 verhoren hebt gehoord, wat is wat jou betreft de belangrijkste conclusie waarmee we deze parlementaire enquête verlaten? Ging geld inderdaad boven veiligheid?
Dat is een vraag die de commissie nu moet gaan beantwoorden, waar ze een half jaar de tijd voor nemen. Mijn voorlopige conclusie is dat geld sowieso zeker een belangrijke rol speelde. Maar ik denk dat het subtieler is dan de stelling zoals jij hem, of de vraag zoals jij hem nu neerlegt. Wat we hebben gezien is op verschillende momenten in dit dossier, is dat, en met name in 2012, na de beving van Huizingen, dan komt SODM met een advies dat de gaswinning zo snel als realistisch mogelijk moet teruggeschroefd worden. Mm-hmm. En het kabinet zegt dan eigenlijk, maar we weten nog niet precies wat voor effecten dat heeft op de veiligheid. En ze konden dat ook zeggen, want het KNMI die betwiste sommige conclusies van het SODM. Dus er was niet echt wetenschappelijke duidelijkheid. En de financiële belangen waren zo groot dat het kabinet dacht, nou, wij kunnen natuurlijk niet zulke grote stappen zetten zonder dat we precies weten wat voor effect dat heeft. Dus dat is eigenlijk aangegrepen, als je het op die manier wil formuleren, om voorlopig nog even niks te doen. En op die manier speelde geld natuurlijk een heel belangrijke rol in dit dossier.
Maar je hebt geen smoking gun waargenomen dat geld een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij alle besluitvorming rond Groningen?
Nou, geen smoking gun. En ook niet dat het bij alle besluiten een belangrijke rol heeft gespeeld. Ik denk ook niet of het doorslaggevende rol heeft gespeeld. Ik denk ook niet dat vol te houden is. Er is in ieder geval één moment wel aan te wijzen waarin het wel expliciet werd gemaakt dat geld een doorslaggevende rol was speelde. En dat was rondom een interventie van toenmalig minister van Financiën Dijsselbloem van de Partij van de Arbeid, die in 2013-2014 tegen toenmalig minister Kamp heeft gezegd dat hij toch liever had dat het gaswinningsniveau op 42,5 miljard kuub kwam te liggen in plaats van het door Kamp gewenste niveau van 40 miljard. Omdat dat voor de schatkist wel goed uitkwam. Dus daar werd het wel heel expliciet gemaakt.
Ja. Het doel van de parlementaire enquête was inzicht verkrijgen, de besluitvorming op cruciale momenten en lessen trekken voor de toekomst. Is er al iets te zeggen over welke lessen er te trekken zijn?
Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, omdat dit zo'n groot complex dossier is dat zijn weerga niet kent en ook misschien wel nooit meer op deze manier iets dergelijks zich voor zal doen. Maar ik denk dat een belangrijke les is dat de overheid meer ruimte moet geven, de Rijksoverheid, aan tegengeluiden. En dat die ook die rol ook formeler moet worden vastgelegd. Juist om die tunnelvisie die die wetenschappers, die die geologen op de tweede dag van de verhoren hebben geconstateerd, om die te kunnen doorbreken. Ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. Daar moet deskundigen bij betrokken worden. Daar moet budget voor zijn. En daar moet je niet op gaan besparen. Andere belangrijke les is, er is een hele grote complexe structuur publiek-private samenwerking opgetuigd die heel erg lang heeft voortbestaan. Die niet transparant was, waar de afspraken niet transparant over waren, waar de beslissingen die gemaakt werden niet transparant waren. En ik denk dat er in de toekomst bij dit soort samenwerken veel meer transparantie betracht moet worden. Ook als dat de commerciële belangen misschien schaadt.
Ja.
Het gaat om publieke belangen en de overheid is om die te dienen en te waarborgen.
Hey, je zei net al, de commissie gaat zich nu een half jaar hierover buigen. Duurt het zo lang totdat het rapport komt? En wat gebeurt er dan verder?
Ja, het plan is dat er een eindrapport wordt aangeboden in het eerste kwartaal van 2023. Dus voor eind maart. En daarna komt er een debat in de Tweede Kamer. En dat gebeurt of staat op de agenda voor het tweede kwartaal. En dan is het afwachten of daar nog... het is eerst afwachten wat de commissie precies gaat concluderen. En daarna of het kabinet daar conclusies aan gaat verbinden.
En kan de uitkomst van de enquête nog politieke consequenties hebben? Kan het zijn dat er mensen moeten opstappen bijvoorbeeld?
Dat zou natuurlijk kunnen. Het komt niet heel vaak voor dat er bewindslieden na een parlementaire enquête opstappen. Maar het gebeurt wel degelijk en dat zou ook nu kunnen. Mm-hmm. Maar de eerste die op de lijst dan staat is Hans Veilbrief. Dat is de staatssecretaris Mijnbouw. Zou wel een beetje cru zijn. Dit is de staatssecretaris die zich eigenlijk zonder zich in te houden, inzet voor de Groningers, voor de veiligheid, voor het goed afhandelen van de schadeafhandeling en de versterkingsopgave. Ja. Die heel duidelijk publiekelijk heeft gezegd dat de gaswinning niet opnieuw opgestart moet worden. Nou, als hij dan opstappen is, misschien een beetje cru, maar zo werkt het in de politiek.
Dankjewel, Jeroen Savelkoels. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. Vergeet niet je op deze podcast te abonneren via je favoriete podcastplatform. We zijn benieuwd waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast@energeia.nl. Fijn dat je luisterde, een fijne dag en tot over een week.
Hoe bespaar ik welke wat? In mijn idee. En toon ik het aan. Lenklen. Vertiv partner. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven innovaties.